Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven.
Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. Super Tuesday, de voorverkiezing voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen, is een landslide-overwinning geworden voor Trump bij de Republikeinen en Biden bij de Democraten. We weten waar we aan toe zijn qua kiesstrijd de volgende maanden. De spaarpot van de Belgische busbouwer Van Hool is zo goed als leeg. Met een eigen vermogen van 6 miljoen wordt het bijzonder moeilijk om het Kempis-familiebedrijf nog te redden. En zowel goud als bitcoin, wat wel eens het virtuele goud wordt genoemd, zijn gisteren naar een recordhoogte geklommen. Van waar komt dat succes en is er een link tussen de twee? Het is woensdag 6 maart. Welkom.
De zeven van de tijd. 1.
Wat ging gebeuren, is gebeurd. Donald Trump en Joe Biden zijn nu zo goed als zeker op weg naar een rematch van de verkiezingen van 2020. Ze domineren respectievelijk de republikeinse en democratische voorverkiezingen in de 15 Amerikaanse staten die gisteren op Super Tuesday voorverkiezingen hebben gehouden. Goedemorgen, Roel Verrijcke. Jij hebt die voorverkiezingen gevolgd de voorbije uren.
Goedemorgen Bert.
Het is meer dan ooit Trump boven bij de Republikeinen, Roel?
Ja, klopt. Er ligt niets nog in de weg van Donald Trump om die nominatie binnen te halen, de derde keer op een rij dat hij dat zou doen voor de Republikeinen. Trump won alle staten op eentje na, Super Tuesday. En degene die hij niet won was Vermont in het Noordoosten, daar won Nikki Haley, dus zijn enige overgebleven rivalen nog. Maar in de andere staten was de uitslag zeer duidelijk. Dus de Republikeinen willen Donald Trump als hun presidentskandidaat voor november.
En dat was ook het beeld bij de Democraten, Roel, Biden boven daar?
Ja, eigenlijk een heel gelijkaardig plaatje daar. Nu, Biden heeft niet echt een tegenstander nog binnen zijn eigen partij, heeft hij ook nooit gehad. Dus Biden wint met sprekend gemak al die voorverkiezingen, dus dat is wel een pure formaliteit. Het enige wat je ziet is dat er hier en daar succes is voor een soort proteststem, waarbij dus toch een aanzienlijk aantal democraten blanco stemmen. Maar dat heeft eigenlijk vooral te maken met het pro-Israël beleid van de regering Biden. Dus eigenlijk een soort vraag voor een staakt het vuren in Gaza, eerder dan een eis voor een andere presidentskandidaat.
Daarmee lijken de posities dan ingenomen bij de Democraten en bij de Republikeinen. Roel, wat kunnen we nu verwachten de volgende weken en maanden qua verkiezingsstrijd?
Wel, het eerstvolgende belangrijke moment is allicht de mathematische zekerheid van de twee kandidaten voor die nominatie. Dus ze stapelen per staat die ze winnen een aantal afgevaardigden op en vanaf ze de helft halen hebben ze dus wiskundige zekerheid dat ze in de zomer de nominatie zullen krijgen. Dat gebeurt allicht volgende week voor Trump en de week daarna voor Biden, wanneer nog een reeks staten aan de beurt komen. De vraag is aan de Republikeinse kant natuurlijk of Nikki Haley nog lang doorgaat. Dat zal veel afhangen van welke financiering ze nog krijgt. Maar zeer waarschijnlijk wordt de campagne nu stilaan echt al een presidentscampagne tussen de twee genomineerden richting november. En ja, mooi en leuk zal het niet worden. De twee kandidaten zijn ook zeer onpopulair op hun eigen manier en kwetsbaar op hun eigen manier. Er wordt dus veel te doen over de leeftijd van Joe Biden natuurlijk. En minstens evenveel over al die rechtszaken die Donald Trump boven het hoofd hangen en dus die door die campagne heen ook heel veel aandacht zullen krijgen. Dus wat dat betreft worden het nog lange maanden en slopende maanden richting november, schat ik.
Dankjewel, Roel.
Zeer graag gedaan.
En wie nog meer wil weten over de resultaten van Super Tuesday en wat een presidentschap van Trump of Biden nu wil zeggen voor de economie of voor ons in Europa, check later vandaag zeker dit kanaal, want we droppen een De Zeven Extra met host Roan van Eyck en collega's Roel Verrijcke, daar is hij weer, en Bas van der Hout. Zeker ook beluisteren, zou ik zeggen.
2.
Het Franse Clarion, dat is in ons land de grootste onafhankelijke rusthuizengroep, zoekt een koper voor de Belgische en Nederlandse tak van het bedrijf. Dat is onze redactie te weten gekomen. Clarianne heeft een zakenbank aangesteld om haar 117 rusthuizen in België en 52 in Nederland te verkopen, maar de plannen zitten nog in de beginfase. Volgens Dominique Beelen, de CEO van de Benelux-tak, is het nog niet zeker dat er een verkoop komt en is er sowieso geen haast, want er zijn geen financiële problemen. Vorig jaar haalde de Belgische en Nederlandse tak van Clarianne samen een omzet van bijna 750 miljoen euro, waarvan het grootste deel bij ons. In België heeft het bedrijf 13.000 bedden, in Nederland 1.500 en kunnen ze nog groeien. De verkoop van de Belgische en Nederlandse rusthuizen kadert in een groot plan van de Franse groep om haar schulden af te bouwen. Clarianne is actief in 7 landen, maar wil geografisch weer meer beginnen focussen. De groep wil in totaal voor 1 miljard euro aan Activa verkopen. 3. Amper 6 miljoen euro, dat is wat de Belgische bussenfabrikant Van Hool eind vorig jaar nog in kas had, hebben meerdere bronnen bevestigd aan onze redactie. Vorige week raakte al bekend dat er een herstructurering aankomt bij Van Hool. In de fabriek in Lier werken 2500 mensen. Volgende week maandag is er een bijzondere ondernemingsraad en volgens de vakbonden zullen daar zo goed als zeker jobs sneuvelen. Intussen wordt alsmaar duidelijker hoe zwaar de financiële problemen zijn. Kan Van Hool nog gered worden? Tijdredacteur Marie van Oost van de ondernemerredactie, die weet meer. Dag Marie.
Dag Bert, goedemorgen.
Een spaarpot, Marie, van 6 miljoen euro, dat is wel heel weinig. Leg eens uit, hoe is het zo ver gekomen?
Ja, Van Hool heeft serieuze klappen gekregen tijdens de coronacrisis en het herstel daarvan wil maar niet komen. En concreet heeft dat geleid tot stevige verliezen, intussen al 4 jaar op rij. Omdat te counteren heeft het bedrijf moeten knabbelen aan zijn eigen vermogen, zijn financiële buffers. CEO Philippe Van Hool was erin geslaagd om dat eigen vermogen, om die spaarpot op te bouwen tot 133 miljoen in 2019. Mm-hmm. Maar sindsdien, door dat uitblijvende herstel, is dat eigenlijk bijna volledig verschrompeld.
Met alle gevolgen van dien. Ja, Marie, Van Hool heeft nu een beroepssaneerder aangesteld, Mark Zwaneveld. Kan die het bedrijf nog redden? En ja, wat is zijn plan?
Het is alleszins duidelijk dat het op eigen krachten bijna onmogelijk zal worden. Zonder eigen vermogen en zonder zicht op winst is je weerbaarheid als bedrijf zo goed als nihil en kan geen schulden meer afbetalen. Die waren bij Van Hool ook al opgelopen tot een kleine 400 miljoen euro vorig jaar. Dus een kapitaalinjectie is hoe dan ook nodig om het bedrijf te redden. En we weten dat Zwaneveld deze week langsgaat bij de banken om daar te horen naar de mogelijkheden voor extra leningen. En we weten ook dat hij al gepolst heeft bij de Vlaamse regering voor een reddingsboei. En ook daar met de regering zit hij opnieuw samen deze week.
Mm-hmm. En ja, wil of kan die Vlaamse regering helpen?
In politieke kringen is te horen dat er veel bereidheid is om Van Hool te redden. Het is tenslotte een belangrijke werkgever in Vlaanderen. Het wordt een kroonjuweel van de economie genoemd. En we mogen ook niet vergeten dat het binnenkort verkiezingen zijn natuurlijk. Mm-hmm. We horen dat de regering bereid zou zijn om tijdelijk in het kapitaal te stappen van het bedrijf. Maar op 1 zeer belangrijke voorwaarde. Namelijk dat er een private partner wordt gevonden die ook organisatorisch orde op zaken zou kunnen stellen. Maar of die ook effectief gevonden zal worden, is weinig waarschijnlijk eigenlijk. Er zijn geen aanwijzingen dat er al kandidaten zijn, net omdat die kaarten zo slecht liggen voor het bedrijf momenteel. In de regering leeft de indruk dat Zwaneveld nog steeds rekent op een interventie van de familie van Hool, want het is een familiebedrijf. Mm-hmm. Maar ook dat is niet zo evident, gezien de vele onderlinge ruzies bij de familie. Het aandeelhouderschap is daar volledig verspreid over de verschillende takken. En die zitten ook helemaal niet op één lijn over de toekomst van het bedrijf.
Onzekerheid troeft daar blijkbaar. Maandag zou er meer duidelijk moeten worden. Dan is er die bijzondere ondernemingsraad bij Van Hool. Dankjewel, Marie.
Graag gedaan.
Defense budgets will increase in the coming years. And with the needs of Ukraine, we have been, you know, really faced with the fragmented nature of the European defense industry. And now must be the time to correct that.
De oorlog in Oekraïne toont hoe versnipperd de productie van wapens en munitie is in Europa, zei eurocommissaris Margrethe Vestager gisteren. De Europese Commissie kondigt daarom 1,5 miljard euro extra subsidies om lidstaten te stimuleren om samen militaire aankopen te doen. Nu bevoordeelt elk land zijn eigen wapenfabrieken. De bedoeling is dat de lidstaten tegen 2030 minstens 40% van hun defensiemateriaal kopen via groepsaankopen, zoals met de coronavaccins. Daarvoor stelt de Europese Commissie een nieuwe subsidiepot voor van 1,5 miljard euro. Dat geld moet er ook voor zorgen dat de Europese wapenindustrie meer produceert. Niet alleen belangrijk voor Oekraïne, dat meer wapens en munitie vraagt, maar ook voor de industrie zelf, om die te versterken. Tegen 2030 moet de helft van dat Europese defensiebudget naar producenten in Europa gaan. En tegen 2035 zelfs 60%. Zo wordt Europa dan minder afhankelijk van de VS. De extra subsidies zijn goed nieuws voor Europese bedrijven, zoals Airbus, dat naast passagiersvliegtuigen ook militaire vliegtuigen bouwt, het Duitse Rheinmetall ook en de Belgische wapenproducent FN Herstal uit Luik. Het voorstel van de commissie moet wel eerst nog naar de lidstaten en ook het Europees Parlement. Een akkoord is waarschijnlijk pas voor na de verkiezingen.
Vijf.
Zat er al even aan te komen, maar Bitcoin heeft gisteren zijn record gebroken. De cryptomunt is heel even geklommen naar $69.100. Dat is meer dan het vorige record 3 jaar geleden. Daarna kwam de cryptowinter en had Bitcoin het moeilijk. Sinds dat dieptepunt is de munt nu dus weer 330% gestegen. Het succes heeft te maken met 9 nieuwe Amerikaanse fondsen die sinds januari de prijs van Bitcoin volgen. Door die ETF's kunnen beleggers de digitale munt met 1 muisklik eenvoudiger kopen en daardoor wordt de munt meer verhandeld. En zo wint crypto ook aan geloofwaardigheid. Goedemorgen, Christophe de Rijken.
Goedemorgen, Bert.
Chef beleggen hier bij de tijd. Een nieuw record dus voor Bitcoin, Christophe. Maar ja, kan die prijs nog blijven stijgen? Wat zijn de verwachtingen?
Ja, Bert, Bitcoin is dit jaar al met 60% gestegen. Dat is meer dan gelijk welke andere activa-klasse. Het enthousiasme is zo groot dat we toch wel wat gekke toestanden zien. Want eerder deze week heeft het softwarebedrijf MicroStrategy een uitgifte van obligaties aangekondigd voor $600 miljoen.
Mm-hmm.
Dus extra schulden aangegaan om met die middelen nog eens extra bitcoin te gaan kopen. Dus ik denk niet dat dat een zeer verstandige beslissing is. Maar in ieder geval, het pookt het vuur nog wat extra op. Dus heel veel vraag.
Mm-hmm.
En daartegenover staat dan een aanbod dat beperkt wordt. En dan kom ik bij de zogenaamde halving, die verwacht wordt in april. Dat zou betekenen dat vanaf dan de dagelijkse productie van bitcoin zou verminderen van 900 naar 450. En die beide zaken, enerzijds dat grote enthousiasme, maar anderzijds dat die halving eraan gaat komen, zorgt ervoor dat de prijs heel snel stijgt. En ja, ik denk dat we inderdaad nog wel wat hoger kunnen gaan.
Oké, die recordprijs voor Bitcoin viel gisteren trouwens samen, Christophe, met een nieuw record voor goud, $2140 per ounce. Is er een link tussen de twee? Bitcoin wordt ook wel eens het virtuele goud genoemd, hè?
Wel, dit jaar verwachten we verschillende renteverlagingen. Nu, zowel Bitcoin als goud geven zelf geen rente.
Mm-hmm.
Dus hoe meer renteverlagingen, hoe relatief aantrekkelijker goud of bitcoin zijn. Nu, het grote verschil is natuurlijk dat het echte goud dan al duizenden jaren meegaat.
Ja.
En bitcoin nog maar sinds 2009. Dus het mag duidelijk zijn dat goud een veel defensievere keuze is als het gaat om alternatieve activa klasse toe te voegen in de portefeuille.
Dankjewel, Christophe.
Graag gedaan, Bert.
6.
Het gaat niet goed met het Waalse farmabedrijf Mitra. En dat is een understatement. Bij de opening van de beurs gisteren verloor het aandeel 35% van zijn waarde nadat de producent van onder andere anticonceptiepillen had aangekondigd dat het op zoek gaat naar kopers voor ofwel het hele bedrijf of onderdelen daarvan. Mitra liet ook weten dat de CEO per direct opstapt. Het geld is dus blijkbaar op bij Mitra. Maar hoe is het zover kunnen komen? En wat zegt dat over beleggen in farma? Goedemorgen, Elf.
Goedemorgen, Bert.
Collega van de beleggerredactie hier bij de Tijd. Hoe zijn ze eigenlijk in die moeilijke positie terechtgekomen bij Mitra?
Ja, het geld was op. Geneesmiddelenonderzoek kost geld. En bij Mitra komt er dan nog eens bovenop dat daar een aantal keuzes zijn gemaakt naar financiering toe, die je als bedrijf liever niet wil. Zij zijn moeten gaan aankloppen bij wat wij dan noemen aanschierfondsen. Fondsen die weliswaar leningen aan je bedrijf verstrekken, maar in ruil een heel pak nieuwe spotgoedkope aandelen krijgen. Wat dus de facto een verwatering betekent van je bestaande aandeelhouders. En dat heeft eigenlijk die beurskoers van Mitra de afgelopen jaren in een cascade echt in een vrije val gebracht.
Zo'n situatie, Ellen, is dat normaal in de farmasector?
Ja, het is name of the game dat er grote risico's zijn. Bij Mitra vind ik het penibel dat zij een middel hadden dat werkt. Hè? Dus Donesta is een middel dat werkt. Hè? Er is heel veel aandacht nu voor de menopauze, de symptomen die daarbij gepaard gaan. De markt ligt daar naar behandeling toe nog quasi open, omdat er jarenlang weinig of niet in geïnvesteerd is. Dan wordt het extra pijnlijk, vind ik, dat je op dat soort financiële parameters, op financieel mismanagement, dan toch nog de boot ingaat.
Ze hadden het dus zelf in handen. Ellen, zijn er ook farmabedrijven die dat beter doen? En ja, hoe moet je daar als belegger eigenlijk naar kijken?
Nee, het is zeker niet per definitie eigen aan de sector. Al kan je in de Belgische biotechwereld wel zeggen dat er ondertussen heel veel kaf is en weinig koren. Hè. We hebben de verhalen Biocartis gehad, we hebben ook Xurion gehad, Bone Therapeutics. Allemaal bedrijven die het niet waargemaakt hebben. Ook al lag er een beloftevolle therapie of een beloftevolle ontwikkeling aan de basis van het bedrijf. Anderzijds hebben we ook succesverhalen. Hè. Ik denk dat we er niet buiten kunnen dat Argenix, een bedrijf bijna de hoogste weging in onze sterindex, er wel in slaagt om een mooi parcours te rijden. Dus het blijft een sector waar je als belegger zeer, zeer waakzaam moet zijn, zeer goed je huiswerk moet maken en weten dat geneesmiddelenonderzoek duur is en kijken naar hoe de financiering eruit ziet. Meer nog zelfs soms dan het onderzoek zelf, kijken naar hoe is het bedrijf gefinancierd.
Dat is duidelijk. Dankjewel, Ellen Vermorgen.
Met plezier.
7. Are you ready for it?
I'll be your host this evening. My name is Taylor, and welcome to the Eras Tour.
De concertfilm van de Eras Tour van Taylor Swift verschijnt volgende week op Disney+. Intussen trekt de Amerikaanse superster ook nog altijd de wereld rond met die tournee. Maar in Zuidoost-Azië treedt ze enkel op in Singapore. Ze heeft daar een exclusiviteitsdeal gesloten met de regering. De Swifties, zoals de fans genoemd worden, die in buurlanden van Singapore wonen, hebben dus pech. De zangeres maakt van de eilandstaat haar enige stop in de regio. Volgens de Thaise premier zou Singapore daarvoor 2 tot 3 miljoen euro per optreden neertellen. De regering zelf zegt dat het om een kleiner bedrag gaat. Hoe dan ook brengt de Eras Tour, die nog de hele week in Singapore te zien is, de eilandstaat veel meer geld op. Naar schatting zo'n 350 miljoen euro. Onder andere door buitenlandse fans die geld geven aan hotels, vliegtuigtickets en horeca. Maar ook op langere termijn kan het de economie een boost geven, omdat Singapore nu in de kijker wordt gezet als toeristische bestemming. Taylor Swift dus als reclamecampagne voor Singapore. Het is wat anders. Daarmee zit deze gewone De Zeven erop. Luister later vandaag in dit kanaal zeker ook naar die extra De Zeven over Super Tuesday en de verdere Amerikaanse presidentsverkiezingen. Een fijne dag voor iedereen en tot morgen.
Dit was De Zeven met Bert Rijmen. Productie door Lara Droussaert van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.